Goedemorgen luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger vandaag is onze dominee A.J.T. Ruys. In de morgendienst is er ook bediening van de heilige doop aan een kind van de gemeente. We willen beginnen met het zingen uit Psalm 147, daarvan het 8e vers. Daarna zingen we uit Psalm 6, vers 2. Bij de doopbediening Psalm 105, vers 5 en 134, vers 3. Bij de collectezang Psalm 51, vers 3 en 4. Bij de tussenzang Psalm 68, vers 7 en de slotzang 93, vers 4. De schriftlezing is uit het boek van Mozes, genaamd Leviticus. We lezen hoofdstuk 14, daarvan vers 1 tot en met 7. Het thema van de prediking is witter dan sneeuw. Ik zal het nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit 147 vers 8. Daarna Psalm 6 vers 2. Met de doopbediening 105 vers 5. En 134 vers 3. De collectezang 51 vers 3 en 4. De tussenzang 68 vers 7. En de slotzang 93 vers 4. Schriftlezing Leviticus 14, vers 1 tot en met 7. En het thema is witter dan sneeuw. Ik wens u allen een gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
zegen. Allereerst gemeente nog een enkele mededeling. Vanmorgen is de bediening van de heilige doop. En vanochtend is er na de dienst weer zondagschool. Morgenavond is er weer catechisatie. En woensdagavond vergadert de kerkraad vanaf 7:30. En voor alle toekomende data geldt zo de Heere wil en wij leven. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor kerkelijke kassen. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 147 en daarvan het 8e vers. 147 vers 8 willen wij zingen ter voortzetting van de dienst. Stellen wij ons deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen wij van Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, die uw hoogheid schonden. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit Leviticus 14, het eerste tot en met het zevende vers. Leviticus 14, 1 tot en met 7 is de schriftlezing na de wet des Heren en Psalm 6, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Uit Gods heilig woord lezen wij Leviticus 14. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, dit zal de wet des Melaatse zijn ten dagen zijn reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat, zie, die plaag der Melaatsheid van de Melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogels nemen, met schades cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in Psalm 51. Psalm 51, vers 7 en vers 9. En wij zullen de eerste 9 versen van die psalm ook nog lezen. Psalm 51, 1 tot en met 9. En vers 7 en 9 zijn de tekst. Een psalm van David voor de opperzangmeester toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. En mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Tekst voor de prediking is dus het 7e en het 9e vers. Stel uit Gods woord in onze tekst. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Tot zover de tekst. Wij willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. In de voorbeden denken we aan broeder Ab van de Meij, die maandag naar het ziekenhuis moet voor een operatie aan de aorta. We denken aan zuster de Jong van Belen, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. En we willen ook familie van de Meeberg en familie van Zuilen aan de Heere opdragen, nu oma en overgrootmoeder Kuit overleed. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in ons gebed. Grote en eeuwige God in de hemel, u die trouwe houdt en eeuwig leeft. U hebt ons aan de morgen van deze zondag bijeen willen brengen onder de klanken van uw woord. U vraagt naar mensenkinderen. Dat mag wel met grote letters geschreven worden boven deze dienst. Daar waar wij vanuit onszelf naar u niet vragen, naar u niet zoeken, aan de kennis van uw wegen geen lust hebben, daar heeft het u wel behaagd om zondaren te zoeken om ze zalig te maken. En daarom is het vandaag kerk. En brengt u ons onder uw woord. En u bidden wij, Heere, zou u ons niet alleen onder uw woord willen brengen? Zou u de doopouders straks niet alleen biddend bij de doopvont willen brengen met hun kleine? Maar zou u ons boven alles door het werk van uw Heilige Geest willen brengen bij het bloed der verzoening van de Heere Jezus Christus? Want buiten dat bloed en buiten de gerechtigheid van die zaligmaker is er toch geen leven. Maar waar u een zondaar wast en aanziet in hem, daar geldt dat zo'n mens, hoe zwart hij ook is, hoe schuldig gij ook staat aan al uw geboden, hoe zwaar en hoe menigmaal hij misdreven heeft, hoe zwaar hij het verzondigd heeft, toch witter is dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. En Heere, zou u in ons hart willen laten beseffen dat wij die reiniging van u zo onmisbaar nodig hebben als we er nog aan voorbij zouden leven. Dat doen we van nature, Heere. Dan leven we zo voorbij aan de noodzaak van reiniging en van bekering. Dan kunnen we van de ene dag in de andere dag gaan zonder stil te staan bij onze hemelhoge schuld voor u. En daarom bidden we, maak u het maar schuld. En bindt u de schuld op onze harten, opdat we niet meer verder kunnen buiten de reiniging van onze zonde. Maar wilt u, Heere, zo vanmorgen uw woord ook zegenen voor hen, voor wie dat nu de grote vraag geworden is. Hoe zal ik gereinigd kunnen worden? Wil u ze, Heere, in het woord van vanmorgen onderwijs geven? Wil u de weg aanwijzen? Ja, wil u het woord krachtig maken, opdat in uw hart datzelfde gebed geboren mag worden als wat er in Davids hart mocht zijn? Maar wil u ook brengen bij de fonteinen van de zaligheid, daar waar uw arme zondaren nog wil wassen en wil reinigen in het bloed van het lam? Wil ook degene, Heere, die van dat reinigende werken van uw genade weten, maar die zich misschien weer zo onrein weten door zonde na ontvangen genade bedreven, de toepassing, de hernieuwde toepassing van uw bloed geven. Zo bidden we om wat nodig is. Wil u al onze zonde genadig vergeven, Heere? Wij staan voor u als meelaatsen, geestelijk gesproken. Niet alleen maar met zondige dingen die we doen, of met zondige woorden die we hebben gesproken, en ook niet alleen met zondige gedachten die door ons heen zijn gegaan, maar ons hele bestaan is van nature verontreinigd. We zijn meelaats, het raakt onze wil en ons geheugen, de dingen die we ons herinneren, de dingen die weer in onze gedachten terugkomen aan zonde. Het raakt onze bedoelingen. Ja, Heere, daarom hebben we ook nodig dat u ons geheel en al wast. Wil u dat doen? Wilt u, Heere, gedenken aan hen die het moeilijk hebben? We dragen aan u op onze broeder Ab van de Meij, die al een aantal weken met allerlei gezondheidsklachten heeft getopt. En ook niet naar de lust en liefde van zijn hart hier onder het woord kan zijn vanmorgen, maar thuis moet meeluisteren. En nu moet hij morgen voor een operatie aan de aorta naar het ziekenhuis. We bidden van u, gedenk hem, wil hem voorgaan, Heere. En wil u met hem meegaan naar het ziekenhuis. Dat hij niet alleen hoeft te gaan de operatiekamer in, maar dat u er zou zijn en dat u de handen van de dokters wil besturen en wil leiden, zijn leven wil sparen en de operatie wil zegenen. Maar Heere, geef ook dat hij heel zijn weg, ja zichzelf, op u de Heere mag werpen. Al zijn bekommernis voor u mag neerleggen. Gedenk hem samen met zijn vrouw en wees hem met alle die hen dierbaar zijn nabij en goed. We bidden voor zuster de Jong van Belen, die na een lange periode in het ziekenhuis weer mocht thuiskomen. Heere, we bidden, wilt u ook haar gedenken? Wil u uw bewarende handen over haar uitbreiden, als ze zoveel heeft meegemaakt in de achterliggende tijd, als ze ook nog zo herstellen moet, zou u nieuwe kracht willen geven, zou u haar willen ondersteunen en willen sterken. Wees ook, Heere, met haar man, wees met hun kinderen en de kleinkinderen. We bidden, Heere, of u ze ook in deze weg wil gedenken. We vragen van u of u andere zieken van de gemeente nabij wil zijn. U kent een ieder, degene die in afwachting zijn van verdere behandeling, degene die onderzoeken in het vooruitzicht gesteld kregen of die uitslagen afwachten. Wil u, Heere, geven dat we onze weg op de Heere mogen wentelen. Gedenk ook aan onze zuster Leni de Jong, in Rijn en Vliet in Leiden, die in de achterliggende week zo erg ziek werd en longontsteking kreeg. Heere, wil ook voor haar zorgen, wil u de middelen nog zegenen en wil u alles schenken wat nodig is. We bidden, Heere, zo ook voor andere zieken, degene in wie leven het psychisch moeilijk is. U kent ook die omstandigheden, ze kunnen al zo lang duren, Heere. Geef u geduld en geef u ook uitkomst. Gedenk de rouwdragende. Heel bijzonder denken we aan familie van de Meeberg en familie van Zuilen. Nu een oude oma en overgrootmoeder, oma Kuit, uit het leven werd weggenomen. Heere, wil u te midden van het gemis dat er gekomen is, uw troost schenken, uw kracht geven. Maar wil u ook de roepstemmen heiligen aan de harten. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Geef u wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. Help bij het luisteren. Wees u met de kinderen in de kerk. Laten ze er ook iets van mogen begrijpen. Maar wil u boven alles met uw geest in onze harten werken. Sterk en help uw dienaar, Heer. Hij kan vanuit zichzelf niet preken. En ook het overdachte niet voor zijn eigen aandacht brengen. Maar wil u het hem geven. En wil u geven dat de prediking mag zijn naar uw woord. En dat ze vrucht zou mogen dragen, Heere, ook vanmorgen. Wil met de doopouders zijn, zegen de bediening van het heilig sacrament. Gedenk ook de grootouders en de andere familieleden in de kerk. Heere, dat ze veel gebed mogen hebben, ook voor de kleine Eva die gedoopt zal worden. En dat ze de kinderen of de kleinkinderen ook mogen dragen op het gebed. Zo bidden we om alles wat nodig is en dat om Christus wil. Amen. Wij willen overgaan tot de bediening van de heilige doop, maar lezen eerst het formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heilige wil ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonde en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat we eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhels de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten. En ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult ge van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof al hier begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, dit kind, als ze tot haar verstand zou gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Van Duin? Moeder van Duin, wilt u uw man daarin bijstaan? Geliefde doopouders, de Heer heeft opnieuw de kinderzegen willen geven. Jullie mochten een dochter uit de hand van de Heer ontvangen die jullie de naam Eva Annabella hebben gegeven. En die eerste naam is een naam die we al op de eerste bladzijden van de Bijbel tegenkomen. De moeder aller levenden. Het is daarmee ook een naam die ons herinnert, niet alleen aan het feit dat wij en onze kinderen door de Heere geschapen zijn, uit zijn scheppende hand zijn voortgekomen en daarom kostbaar zijn, door hem gewild op deze aarde, boven alles geschapen met een kostbare ziel voor de eeuwigheid. Maar het is ook een naam die ons herinnert aan de val van Adam en Eva in het paradijs. En nu is de Heere zo goed geweest dat hij Adam en Eva ging opzoeken in het paradijs toen ze van hem afgevallen waren. Toen zij en wij in hem. En de Heere geven dat we dat ook heel persoonlijk mogen leren, voor de dood hadden gekozen. Toen heeft God geroepen en gevraagd naar mensen die naar hem niet vroegen. Als ik jullie iets wil toewensen, Kees en Judith, dan is het dat jullie in de opvoeding veel mogen spreken over die God die zondaren zoekt. Die mensen zoekt die naar hem niet zoeken. En die vraagt naar mensen die van hem zijn afgeweken. En leg de roep van die God aan het hart van jullie kinderen. Ook aan het hart van jullie kleine Eva. En dan is de Heere een God die deze morgen zijn naam wil laten uitroepen over het leven van jullie kind. Wat betekent dat? De naam van iemand uitgeroepen over het leven van iemand, wel in de tijd van de Bijbel, als een stad werd veroverd en ingenomen, dan werd de naam van de koning over zo'n stad uitgeroepen. En dat betekende, nu heeft de koning het voor het zeggen. En nu heeft de koning een recht op de onderdanen in die stad. Wat betekent het? Dat is een van de betekenissen van de doop. Wat betekent het dat de naam van de drie-enige God uitgeroepen wordt over het leven van Eva? Dat betekent dat de Heere een recht heeft op het leven van jullie kleine meisje. En dat jullie meisje zo biddend op de Heere mogen werpen, voor zijn dienst zouden mogen opvoeden samen met jullie andere kinderen. De Heere sterken jullie daarbij en geven jullie zijn zegen. De God die de God van de doop is, wil ook de God zijn van doopouders. En dat zijn altijd weer, en in gedachten ga ik maar naast jullie staan, dat zijn altijd ouders die het vanuit zichzelf niet kunnen. En die het in eigen kracht niet hebben. Maar dat we het zouden mogen zoeken en mogen vragen bij de Heere, bij wie nu nog alles te vinden is wat ons ontbreekt. De Heere gedenken jullie als ouders, hij gedenken de grootouders, de andere familieleden in de kerk en hij geven zijn genade. Jullie mogen gaan zitten en terwijl de doopelingen wordt binnengebracht willen wij zingen van Psalm 105, het vijfde vers. En dan na de doopsbediening 134:3, zo mogelijk staande. Dus nu 105 vers 5 en straks zonder verdere aankondiging na het amen na de doop 134:3 staande. Eva Annabelle van Duin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godzadiglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gaat dus de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij willen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking nog zingen van Psalm 51 en daarvan het derde en het vierde vers. 51, 3 en 4. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 68, het zevende vers, willen we na de prediking zingen. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven alle vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. En wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 68. Stelt u zich voor, geliefde gemeente, doopouders, dat er vanmorgen zomaar iemand die helemaal niets wist van God en van zijn woord en van zijn dienst hier de kerk binnengekomen zou zijn. En hij zou hier ergens in de kerk zijn gaan zitten. Misschien is er wel iemand. Iemand die niet weet van de doop en die ziet wat er zojuist gebeurd is. Een klein kindje dat bij die schaal met water werd gehouden en waarover drie keer kinderen een hand water ging. Dat is bij de meeste van jullie, bijna bij allemaal denk ik, ook gebeurd toen je zo jong was. Maar wat is dat eigenlijk, de doop? Wat maakt dat nu eigenlijk duidelijk? Het is denk ik de eerste keer geweest van haar jonge leventje dat Eva hier in dit kerkgebouw was, in deze zaal. Maar die eerste keer is ze gebracht bij een doopvont, bij een waterbad. Waarom? Om symbolisch duidelijk te maken dat onze kinderen en wij van nature onrein zijn. Dat wij gewassen moeten worden. Als we dat even bedenken, dan staat zo'n doopvond er eigenlijk allereerst ook als een aanklacht tegen ons. Als een prediking van het stuk van de ellende. Als een onderstreping van de grote nood waarin wij van nature verkeren. Dat is ook waar de doopformulier mee begon. Maar nu wijst dat water van de doop ook nog naar iets anders. Het staat er niet alleen als een aanklacht, als een beschuldiging. Het staat er niet alleen om duidelijk te maken de nood van ons en onze kinderen. Al is het zo onmisbaar nodig dat de Heilige Geest die nood laat wegen op onze harten. Maar het staat er ook als een betuiging van de trouw van de Heere. Dat de Heere nu wil wijzen, ons en onze kinderen, op dat ene middel dat hij geeft, waardoor een zondaar, hoe zwart die ook door de zonde geworden is, witter kan worden dan sneeuw. Geliefde gemeente, gelooft u dat? Misschien zit er vanmorgen wel iemand hier in de kerk, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, met een grote vraag in zijn hart. Zou zo'n zwarte zondaar als ik ben, met mijn schuld, met mijn verzondigde leven en mijn verzondigde bestaan, nog gereinigd kunnen worden? En u wijst het woord van de Heere ons deze morgen op dat grote wonder, dat een zondaar zo gewassen kan worden, dat hij witter wordt dan de sneeuw. Daarboven in de hemel een schare die niemand tellen kan, allemaal gekleed in blinkend witte klederen, gewassen in het bloed van het lam. De Heere geven het aan ons, heel persoonlijk. Als we willen stilstaan bij onze tekstwoorden, we schrijven erbij witter dan sneeuw. Twee gedachten. Allereerst Davids diepe belijdenis, dat is vers 7. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. En in de tweede plaats Davids dringende gebed, dat is vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn, was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dus Davids diepe belijdenis en Davids dringende gebed. We hebben, geliefde gemeente, vanmorgen Psalm 51 voor ons. En bovenaan die psalm staat dat David hem gedicht heeft toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Wij kennen die aangrijpende geschiedenis. Het is een geschiedenis waarin David de ene zonde aan de andere geschakeld heeft in zijn leven. Het is begonnen met die blik op Bathsheba die hij had moeten afwenden. Hoe vaak begint een weg van zonde niet met een blik, een verkeerde blik? En toen is David toch blijven kijken en hij heeft de begeerte in zijn hart gevoed. En hij is overgegaan tot de zonde van overspel met Bathsheba. En vervolgens is daaruit de moord op Uria voortgekomen. En David heeft dat alles willen dichtsmeren met leugen en met bedrog. Dat is een ketting van zonde geworden waarbij de ene zonde als het ware de andere zonde voortbracht. En nadat dat allemaal gebeurd is, en ik werk dat vanmorgen natuurlijk niet allemaal uit, maar dan doet David na afloop van al die dingen nog één grote zonde. Ik zou beter kunnen zeggen, hij houdt één grote zonde lange tijd in stand. En dat is, hij verbergt zijn zonde voor de mensen. En ten diepste probeert hij zijn zonde ook te verbergen voor God. Hij zwijgt erover. Hij wordt niet eerlijk. De maanden gaan voorbij. Bathsheba is in verwachting geweest. En uiteindelijk wordt het kindje geboren. En al die tijd, dus een periode van 9 maanden, heeft David de zonden die hij heeft gedaan niet echt voor Gods aangezicht beleden. Hij is er niet echt mee voor de Heere in de schuld gekomen. Hij heeft natuurlijk wel zijn geweten af en toe voelen knijpen. Hij heeft wel die stem van binnen gehoord. Hij heeft geestelijk wel een rusteloos bestaan gehad. Hij is in die maanden een ongelukkig mens geweest, ongetwijfeld. Maar hij kwam er niet toe om eerlijk te worden voor God. Wat is dat, gemeente, een spiegel? David was een kind van God. Maar als het nou aan David zelf lag, kon die na die vreselijke zonde, en dat is niet ter verontschuldiging, maar kon die niet eens eerlijk worden voor de Heere. Misschien dat er vanmorgen wel iemand is hier in de kerk die zegt, o Heere, dat ben ik. Misschien wel een hele andere zonde, maar kan maar niet eerlijk worden voor u. Wat doet de Heere dan in het leven van David? Dan gaat de Heere 2 dingen zenden. Allereerst zijn woord. Nathan moet naar het paleis toe. Die moet de zonde van David gaan voorstellen. Eerst nog los van David. Zodat David er een, wij zouden zeggen, een objectief oordeel over uitspreekt. Maar vervolgens moet Nathan David gaan aanwijzen. En dan wordt het heel persoonlijk. Gij zijt die man. Dus de zonde wordt aangewezen door Nathan en Nathan moet, u moet dat nog maar eens nalezen als u wil, maar Nathan moet die zonde van David gaan stellen in het licht van Gods goedheid en van Gods grote zorg over het leven van David. Dat kunt u nalezen in 2 Samuel 11 of 12, dacht ik. Maar in een van die hoofdstukken is het duidelijk terug te vinden dat Nathan niet alleen heeft gestaan met een vinger naar David toe. Gij zijt die man, u hebt gezondigd. Maar dat Nathan ook de vinger omhoog heeft gestoken en heeft gewezen naar wie God al die tijd voor David was geweest. Dat was ook zijn opdracht. Opdat David zijn zonde zou zien in het licht van wie God was. Wel, zo is het woord naar David toegekomen. Dat was het ene wat de Heere zond. En het tweede wat de Heere zond, dat was zijn geest. Zijn geest die in het hart van David ging werken. En toen gebeurde er onder dat woord van Nathan, wat al die 9 maanden niet gebeurd was. Toen is het hart van David gebroken. Toen is hij in de schuld voor de Heere neergevallen. Toen heeft hij het gezegd. Ik heb gezondigd tegen de Heere. In het Hebreeuws zijn dat maar 2 woorden. 2 woordjes die David sprak. Maar het zit hem niet in de veelheid van woorden. Het was een oprechte schuldbelijdenis die David daar mocht doen. Ik heb gezondigd tegen de Heer. David kan het niet mooier maken. David kan het ook niet meer achterhouden. Die moet zijn schuld voor Gods aangezicht belijden. Wat zal de gemeente toen een ban gebroken zijn in het hart van David, denkt u niet? U die de Heere mag kennen en vrezen en weet van tijden van zwijgen voor de Heere en van eerlijk gemaakt worden voor de Heere, u weet wel wat het is. Dat er tijden kunnen zijn dat je maar niet kan komen tot het oprecht belijden van je zonden misschien. En dat dat van die benauwde tijden kunnen zijn. Maar als de Heere dan je hart weer verbreekt en verootmoedigt en je mag gaan buigen onder hem, wat kan dat een verruiming geven? Zo is het bij David vast ook geweest. David kreeg er bovendien nog iets bij. Want hij kreeg te horen van Nathan, zomaar direct, de Heere heeft ook uw zonde vergeven. Dus David heeft direct de belofte van de vergeving van de zonde ontvangen na zijn belijdenis. En dan gaat Nathan naar huis. En David blijft achter en dan gaat David worstelen. Hij gaat worstelen met zijn kind en de ziel van zijn kind. Maar hij gaat ook worstelen met zijn eigen schuld. Want in die omstandigheden heeft hij Psalm 51 gedicht. Een psalm die begint met vers 3. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Iemand zegt, dat begrijp ik niet. David heeft zijn schuld beleden, zei u, twee woorden. Toen heeft Nathan gezegd, uw zonde is vergeven, de Heere heeft uw zonde vergeven. Dus toen heeft David het toch gekregen van de Heere, die belofte van de vergeving van zijn zonde, en toen was het toch goed. Gemeente, tussen de belofte van de vergeving van de zonde die David kreeg van de Heere, en de troost van de vergeving van de zonde, de volle troost, legt de Heere hier een tijd van worstelen voor David. Nog een keer, tussen de belofte die David ontving, uw zonden zijn u vergeven. En dat was ten volle waar. Daar hoeven we niets van af te doen. Maar tussen die belofte en het moment dat David de troost daarvan mocht ontvangen en dat hij het in Psalm 32 uitjubelt. Welgelukzalig de man die gij de zonde vergeven hebt en die gij de ongerechtigheid niet toerekent. Tussen die twee momenten ligt een tijd waarin de Heere Davids berouw heeft willen verdiepen. Een tijd van gebedsworsteling. Een tijd waarin David Psalm 51 heeft gebeden, onder meer. En als u die psalm leest, dan ontdekt u dat David niet een man was met een concluderend geloof, om het zo maar te zeggen. Een man die zei, nou ja, ik heb de vergeving ontvangen, dus dan is het allemaal weer goed. Maar David kreeg te zien dat hij tegen God gezondigd had. En dat brengt hem zo in de schuld, dat hij het gaat vragen, niet één keer, maar herhaaldelijk en in allerlei woorden. Heere, vergeef. Heere, was mij. Heere, reinig mij. David had echte reiniging nodig. Waarom? Om wat hij had gedaan, maar ook om wie hij was. En dan zijn we bij vers 7. We lezen onze tekst nog een keer. Zie, zegt David, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, dat is een uitroep van ontzetting geweest voor David. Dus David zegt hier maar niet een catechisatielesje op. Er is nu eenmaal erfzonde en dat hebben wij ook. Maar David zegt het over zichzelf, heel persoonlijk. Zie, zegt hij met ontzetting, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. David is dus van de zonde die hij gedaan had, teruggebracht bij zijn hart. En van zijn hart is hij teruggebracht naar het begin, het prilste begin van zijn leven. En dan komt hij bij de belijdenis dat zijn bestaan vanaf het prilste begin door de zonde getekend is. Dan komt hij tot de belijdenis van de erfzonde, maar dan wel heel persoonlijk over zichzelf. David wordt, zo zouden we kunnen zeggen, van de bladeren van zijn levensboom, via de takken en via de stam gebracht bij de wortel van zijn bestaan. Zie, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen, in ongerechtigheid ben ik geboren. Wat betekent dat? Betekent dat dat lichamelijke omgang tussen zijn vader Isaï en zijn moeder zonde was? Nee, dat betekent het niet. De gave van de eenwording van man en vrouw binnen de grenzen van het huwelijk is een gave die de Heere gegeven heeft al in het paradijs. Dus David wil hiermee niet zeggen dat het eenworden van man en vrouw binnen de grens van het huwelijk, dat dat een zonde op zich is. Maar David wil wel zeggen, vanaf het allereerste begin van mijn leven, dus bij mijn geboorte en eigenlijk al in die 9 maanden daarvoor vanaf mijn ontvangenis, ben ik geboren als een zondig kind uit zondige ouders. Dat wil David er wel mee zeggen. Heel mijn bestaan is zondig. En daar was David achtergekomen. Daar had de Heere een zonde in zijn leven voor gebruikt om hem daaraan te ontdekken. David had geleerd bij het licht van de Heilige Geest dat hij niet maar een zondaar was omdat hij zonde deed alleen. Dat denken wij zo vaak nog. Dan denken wij, ja, een dief, dat ben je omdat je gestolen hebt. Of een overspelige, dat ben je omdat je overspel gepleegd hebt. Nou, dat is natuurlijk ook waar. Maar bijbels gezien ligt het nog wel een stukje verder en een stukje dieper. Bijbels gezien is het ook nog eens zo dat wij de zaden, de kiem van iedere zonde in ons hart meedragen. Dat is geen verontschuldiging, zo bedoelt David het ook niet. David bedoelt niet te zeggen, ik kan er toch niks aan doen, want ik ben nou eenmaal als een zondig mens geboren. Maar het staat er wel op dat wij onze diepe nood zouden leren kennen. Geliefde gemeente, als we vanmorgen ons eigen leven bezien in het licht van de tekst, als we onze kinderen bezien in het licht van onze tekst van vanmorgen, in ongerechtigheid al geboren en in zonde al ontvangen, dat geldt voor ons allemaal, zoals we hier zitten en staan en zoals we meeluisteren. Dat de zonde heel ons bestaan doortrekt, onze wil en ons geheugen. Die dingen die je misschien helemaal niet herinneren wil die verkeerd zijn, maar die weer terugkomen. Je bedoelingen, onze bedoelingen. Onze gedachten. Datgene wat we zien en waar we onze ogen op richten. Datgene waar we naartoe gaan, waar onze voeten zich naartoe bewegen. Heel ons bestaan is van nature verzondigd, doortrokken van de zonde. En het is algemene genade van de Heer als je voor zonde bewaard wordt. En nog een keer, deze dingen worden allemaal niet gezegd om het uitbreken in zonde maar te verontschuldigen. Zo is het natuurlijk niet bedoeld. Het staat hier juist als een aanklacht. En het wil ons brengen op de plaats waar het David bracht. Waar bracht het David? Voor God. En als wij op onze plaats gebracht worden voor God, gemeente, dan houden onze beschouwingen op. Dan houden onze theorieën op. Dan worden we een bidder voor God. Dan gaan we de nood van ons eigen hart en van ons eigen leven, de nood van onze kinderen, van onze kleinkinderen voor de Here neerwerpen. Dan gaan we het voor hem belijden wat David hier zegt. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dan ga je het vragen zoals Augustinus het zegt in zijn belijdenissen, als hij over zijn eigen leven spreekt. Waar en wanneer was uw knecht zonder zonde? Nooit. Iemand zegt, dominee, het zal wel waar zijn, maar ik kan het zomaar niet met mijn hart nazeggen. Ik zou het wel kunnen zeggen vanuit het woord, maar ik zou het zomaar niet kunnen zeggen met mijn hart. David kon het ook niet tot de Heer hem er bracht. En toen de Heer hem er bracht door zijn woord en door zijn geest, toen ging hij het wel eerlijk belijden. En de Heer geven dat wij het ook mogen ontvangen. Daar mogen we de Heer ook om vragen. Dat is ook een van die dingen die ons ontbreken. En die we toch wel nodig hebben, gemeente. We kunnen er niet overheen leven over deze dingen. Deze dingen die staan in onze tekst van vanmorgen, Psalm 51, vers 7. Die kan de wereld je ook niet leren. Wij doen ons werk misschien in de wereld voor een deel. Dat moet natuurlijk. We moeten door dit leven heen. Maar de wereld kan je Psalm 51, vers 7 niet leren. Ja, je kan er wel eens iets van zien. Maar echt een belijdenis voor Gods aangezicht, maar Gods geest en Gods woord willen het ons leren, opdat we zullen gaan buigen voor hem in het stof, voor onszelf allereerst. Maar als je de nood van je eigen hart opgebonden krijgt, dan krijg je de nood van je kinderen en van je kleinkinderen ook opgebonden, of niet? Zo is dat toch. En gemeente, nu zeg ik misschien iets heel aangrijpends, maar als we onze eigen nood nog niet zien, dan is te vrezen dat we de nood van ons kind of van ons kleinkind ook nog niet kunnen peilen. Onze diepste nood. Daarom hebben we zulke ontdekkende genade nodig om dit te leren. Dat hebben we nodig als ouders in de kerk, jullie als doopouders en wij allemaal als we ouder mogen zijn. Dat hebben we nodig als grootouders, maar dat hebben we ook nodig als we de kinderzegen niet ontvingen. Dat hebben we ook nodig voor het werk in de kerk, zondagsschoolverenigingen. Dat we echt iets beseffen van de diepste nood waarin wij en onze kinderen van nature liggen. Voor de catechisatie. Dit. En daarom moeten we van het eerste stukje van onze tekst, vers 7, ons gebed maken. Heren. Leer ons, leer mij die diepe belijdenis. Ook opdat we ons kind op de Heere zullen werpen. Want als we nu onszelf als zondige mensenkinderen moeten waarnemen. Als we nu zondige kinderen hebben, wat zullen we dan nog met onze kinderen doen? Denk even aan dat moment hier vanmorgen dat jullie kleine Eva gedoopt werd. Dat de Heere als die genadige en trouwhoudende verbondsgod zijn handen uitstrekt en zegt, geef mij uw kind. Geef mij uw kind. Dat is de enige weg. Andere weg is er niet. Wat zullen ouders die in zichzelf de dood meedragen en de zonde meedragen met hun zondige kinderen doen die eenmaal moeten sterven. Geef mij uw kind. Dat we het veel zullen doen, ouders, ook in onze gebeden. Heel persoonlijk voor Gods aangezicht en samen. Davids diepe belijdenis in de tweede plaats. Davids dringende gebed. We lezen vers 9. Daar zegt David, ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Ik begin met die tweede zin. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Waar denkt David aan als hij aan de Heere vraagt of hij gewassen mag worden? Hij gebruikt hier een woord dat hij al eerder heeft gebruikt. U ziet het ook in vers 4. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Dan moeten wij denken, kinderen, aan een voller in de tijd van de Bijbel. En jullie weten denk ik niet wat een voller is. Maar als in de Bijbelse tijd iemand vieze kleding had, of bijvoorbeeld een vieze vacht had, ergens in een tent of in een huis, en die moest gereinigd worden, dan bracht je de kleding of zo'n vacht of een ander stuk textiel, zouden wij zeggen, dat bracht je naar een voller. En zo'n voller, dat was een man die had er zijn beroep van gemaakt om kleding en andere stukken stof te wassen en te behandelen. Dat was niet maar eventjes uitspoelen in een beekje. Maar dat was heel grondig bewerken. Dus dan nam zo'n voller een kleed en dat ging hij eerst spoelen. En dan ging hij het behandelen met schoonmaakmiddelen, hele andere middelen dan in onze tijd natuurlijk, maar die waren er vroeger ook al wel. En dan ging hij dat kleed wat gewassen moest worden kneden. En soms ging hij er op treden, op staan en op lopen en op stampen. En het dan weer uitspoelen en dan nog eens een keer kneden en uitwringen. Noemt u maar op, de ouderen onder ons die weten nog wel, en misschien de anderen ook wel van de vakantietijd, wat het is om een handwas te doen. Vroeger gebeurde dat natuurlijk ook hier in Katwijk heel veel. Dan deden de vrouwen de was met de hand en dan stonden ze, ik heb het eigenlijk in mijn jonge jaren ook nog wel eens gezien, dan stonden ze te wringen op het wasgoed met de hand, het uit te wringen en te boenen. Want het moest helemaal schoon en helemaal rein worden. Daar was dus in de Bijbelse tijd de voller voor. Die waste, die reinigde, niet maar oppervlakkig. Niet maar even spoelen en weer klaar. Maar kneden en treden en boenen en uitwringen. En daar vraagt David om. Dus David zegt, o God, mijn hart, mijn bestaan, mijn leven is zo onrein. Het zit overal. Het zit niet alleen maar in mijn gedrag. Dan kon ik nog proberen om mijn gedrag te veranderen. Maar het zit dieper. Het zit in mijn wil. Mijn wil wordt zo getrokken naar de zonde. En er is zoveel onwil om de Heere te dienen en te vrezen. Het zit in mijn gedachten en het zit in mijn herinneringen. Het zit in de patronen van mijn leven. Daar zit mijn zonde in en daarom heb ik nodig dat u mij wast zoals een voller. Dat u mij reinigt door en door. Dat u me zo reinigt, al doet het dan pijn, Heren. Al is het dan misschien een langdurige behandeling. Al is het dat u in een bepaalde zin mijn leven soms moet uitwringen. Maar als het mag zijn om gereinigd te worden, was mij wel, Heere. Was mij met alles wat ik heb, mijn leven, mijn bestaan, mijn schuld, mijn hart. Was mij, hoe staat het er in de tekst, en ik zal witter zijn. Dan sneeuw. Daar vraagt David dus om. Zou je dat ook vragen aan de Heere vanmorgen? Als je hier zit of als u met ons meeluistert. Zou je dat ook willen vragen? Juist omdat je je eigen leven misschien wel een klein beetje uitgeschilderd hoorde worden net. Omdat je bij jezelf dacht, Heere, zo is het wel. Het zit niet alleen maar aan de buitenkant van mijn leven, de zonde. Het is niet alleen maar gedrag, maar het zit echt in mijn binnenste, in mijn hart, in mijn wil, in mijn bedoelingen, in mijn gedachten. Ik heb het zo nodig dat de Heer me gaat wassen, gaat reinigen. Was mij. En dan komt er hoop in Davids woorden, want dan zegt hij: en ik zal witter zijn dan sneeuw. Dat is ook wat. Dan bedoelt David dus: dan zal ik voor u staan, Heere. En ik zal zo rein zijn, zo wit zijn, als u mij gewassen hebt, dat ik witter ben dan de sneeuw die zojuist op de aarde is neergevallen. U hebt het kunnen zien, de kinderen hebben het kunnen zien afgelopen maandag. Toen de sneeuw hier neerviel op de straten en op de daken en de huizen van Katwijk. En als je dan zo even over de straat kijkt en gaat, ik weet wel, voor de ouderen kan het ook heel veel ongemak met zich meebrengen. Maar het is natuurlijk wel een prachtig gezicht als alles helemaal bedekt wordt door zo'n heldere laag witte sneeuw. En toen zo in de loop van de maandag af en toe de zon er even overheen ging schijnen, toen werd dat alles stralend wit. Als je nou geestelijk gesproken is, zo uiteindelijk voor God mag verschijnen. Als je is witter zou zijn dan de sneeuw. Dat is wat David hier vraagt, waar hij om bidt. Was mij, ik zal witter zijn dan sneeuw. Dus David zegt ermee: Heere, ik kan mezelf niet meer zo reinigen. Dat zal niet meer gaan. U moet het doen. Was mij. Maar hoe dan? Gemeente, is het uw verlangen geworden? Is het uw verlangen geworden om witter te worden dan de sneeuw? Is het uw verlangen omdat de schuld van de zonde u drukt? Is het uw verlangen omdat u de goedheid en de barmhartigheid van God zag en omdat u besefte: hij is het zo waard dat een mens witter dan de sneeuw voor hem verschijnt? Hoe kan dat? Daar ga ik nog even terug naar het laatste stukje van de tekst. Het eerste stukje van vers 9. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Wat is dat? Daarbij denkt David aan de reiniging van een melaatse. We hebben dat gedeelte gelezen uit Leviticus 14. We hebben er ook wel eens in een preek bij stilgestaan. Ik roep het maar heel kort in uw gedachten terug. Maar wij weten allemaal, en de kinderen weten het ook, melaatsheid, dat was in de Bijbel een verzamelnaam voor allerlei huidziekten, maar daar hoorden verschrikkelijke kwalen bij. En melaatsheid staat met name in de Bijbel bekend als een kwaal die je helemaal aantastte, die in je lichaam indrong en invrat, als ik het zo zeggen mag, en die je helemaal onrein maakte, want die melaatsheid begon vaak klein, met een klein plekje, maar die breidde zich uit over heel je lichaam. En die ging hele delen van je lichaam in de ergste vorm verteren terwijl je nog leefde. Dus je droeg de dood letterlijk mee in je lichaam. En het was in sommige gevallen nog besmettelijk ook. Melaatsheid, een vreselijke kwaal. Als je zulke mensen in Israël tegenkwam, dan waren dat eigenlijk levende doden. Mensen vreselijk om te zien. Ze hadden ook een raspende stem vaak vanwege hun kwaal. Ze verspreidden een verschrikkelijke geur om zich heen. En ze moesten dan ook roepen naar de mensen met zoveel mogelijk kracht: onrein, onrein. Want de mensen bleven op een afstand. Die konden niet bij zo'n melaatse in de buurt komen. En melaatsheid is in die verschrikkelijke kwalen beeld van de zonde. Maar nu gebeurt het soms dat de melaatse toch genezen werd. En als die dan genezen werd, dat hebben we gelezen, dan moest hij naar de priester. De priester moest hem helemaal onderzoeken en inspecteren. En als de priester dan vaststelde dat iemand echt genezen was, gereinigd was, dan moest er iets belangrijks gebeuren. Dan moest zo'n Melaatse buiten het tentenkamp van Israël tijdens de woestijnreis geplaatst worden. En dan moest de priester een grote aardewerken kruik vullen met water. En dan stond die aardewerken kruik met water daar en die Melaatse ernaast. Dus een onreine, iemand die nog steeds voor de wet onrein was. En een kruik met water. En dan kwam er een leviet aanlopen met in zijn handen of misschien in zijn net twee vogeltjes. Twee reine vogeltjes. En die pakte een zo'n vogeltje en dat gaf hij aan de priester. De priester nam die vogel, een reine vogel, en hij slachtte dat diertje boven die aardewerken kruik met water. Bloed van dat reine vogeltje, dat liep in het water. Dat vermengde zich met het water en dat werd een soort bloedwater. Als dat gebeurd was, dan kwam de leviet met die andere vogel aan en die gaf hij ook aan de priester. Die tweede vogel, daar gebeurde iets anders mee. Die werd even helemaal ondergedompeld in dat bloedwater. Dan werd hij er weer uitgehaald, dus dat vogeltje verdronk niet. Dan nam de priester het in zijn hand en dan had hij zo'n vogeltje met bloed nog op zijn veren. En dan ging zijn hand omhoog en dan liet hij zijn hand los. En dan vloog die vogel met het bloed nog op zijn veren de vrijheid in. En als dat gebeurd was, dan nam de priester hyssop, een stengel die wel een beetje leek op een soort grote kwast, kinderen. Dan nam hij hyssop en die doopte hij in dat bloedwater en dan sprengde hij zo 1, 2, 3, 7 keer over de Melaatse. En dan was zo'n Melaatse echt rein. Echt rein. Rein door het bloed. Zo aan het einde van de preek stellen we ons nog even de vraag: naar wie verwees die vogel? Die vogel, die reine vogel, die geslacht moest worden boven het water waarmee de Melaatse uiteindelijk gereinigd werd. Dat is een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Hij is de grote, reine vogel, als ik het met eerbied zeggen mag. Toen hij daar hing aan Golgotha's kruis, toen het bloed uit de wonden van zijn hoofd en uit de wonden aan zijn doorboorde handen en van zijn doorboorde voeten droop naar beneden, toen is het natuurlijk niet letterlijk gebeurd, maar geestelijk is het gebeurd, dat daar onderaan het kruis een aardewerken kruik stond met water, opdat zondaren gereinigd zouden worden. En zijn bloed is gedrupt in die aardewerken kruik, als ik het zo zeggen mag. En weet u, gemeente, wat nu de evangelieprediking van morgen is? Dat die aardewerken kruik nog in het midden van de gemeente mag worden geplaatst. Weet u waar het sacrament van de heilige doop naar verwees? Dat die aardewerken kruik met dat bloedwater nu nog dichtbij gebracht wordt. Opdat de Heilige Geest met die hyssopstengel het bloed zou sprengen, zou toepassen aan uw hart, aan uw leven. En als dat gebeurt, dan wordt een zondaar helemaal rein voor God. Dan ziet God geen onreinheid meer in een mens. dan ziet hij volkomen heiligheid en volkomen zuiverheid. Dan wordt zo'n mens door het bloed van de Heer Jezus Christus en in Christus witter dan sneeuw. Wat hebben we dat nodig? Wat is dat, dat onmisbare en allerhoogste goed? Dat is waar de doop naar verwees. Dat is wat in de evangelieprediking zo dichtbij gebracht wordt. Opdat u tot dat bloed zou uitgaan. Opdat je het zou vragen, Heere, was en reinig mij met dat bloed van het lam. Want nog één keer, waar een zondaar zo gereinigd wordt door het bloed van de Heer Jezus Christus, daar wordt zo iemand helemaal gewassen. Helemaal gereinigd. Daar ziet God geen zonde meer, maar daar ziet hij alleen de heerlijkheid van zijn eigen lieve Zoon. Dan kunt u, gemeente, echt voor God verschijnen. Dan kunnen onze kinderen, zoals het gebed uit het doopsformulier het zegt, eenmaal zonder verschrikken voor Gods rechterstoel verschijnen. Als we gewassen zijn met het bloed, zitten de mensen hier vanmorgen die daarnaar hunkeren, die daarnaar verlangen. Zitten de mensen die dat nodig hebben gekregen. Dan klinkt de roep van het evangelie dat u zou komen tot dat bloed. Dat u zo schuldig en zo meelaat als u bent, u zou begeven tot dat bloed dat reinigt van alle zonden. En als u het zegt, o, maar hoe zal het toegepast worden aan mijn schuldige geweten, aan mijn zondige hart, aan mijn verzondigde leven, dat u zou neerknielen bij dit woord en dat u het zou zeggen, Heere, ontzondig mij met hyssop. Wil die hyssopstengel zelf in de hand nemen, Heere, en wil u het strijken aan de posten van mijn hart en over mijn schuldige geweten, en wil u het met kracht spreken, mijn zoon, mijn dochter, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Want God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust, en de hitte van zijn gramschap is geblust. Die genade, gemeente, dat is waar David dringend om bad. Die genade is nog bij de Heere te verkrijgen. En ze wordt u vanmorgen nog aangewezen. Ze wordt u nog aangeprezen. Opdat u het zou zoeken voor uzelf. Voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Maar allereerst ook heel persoonlijk. Dat ik, Heere, door die genade gewassen en ontzondigd zou worden. Opdat ik witter zal zijn dan sneeuw. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, pas u het woord toe, zo dat wij dit gebed, de belijdenis en de bede van David, heel persoonlijk mogen leren. Maar niet alleen zo, ook dat het bloed van de Heer Jezus Christus, dat nu zo reinigt dat een mens in hem witter is dan de sneeuw, met kracht mag worden toegepast aan onze schuldige harten. En Heere, zegen het woord van de prediking. Zegen ook onze zondagsschool. Breng u ons vanavond weer samen in uw huis. En gedenk ons ook tussen de diensten. Wees met de doopouders, sterk en help ze in de opvoeding van hun kinderen. En laat het zijn, Heere, dat ook voor de kleine Eva, die vanmorgen gedoopt mocht worden, gelden mag door uw genade in haar leven. Dat ze gewassen mag worden en gereinigd mag worden door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Om witter te mogen zijn dan de sneeuw. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 93, het vierde vers, is onze slotzang. 93, 4. Ontvang, geliefde gemeente, met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. zegent.